Dames en heren, goedenavond. Daar zit een apart geluidje in.
Ik durf haast niks meer te zeggen.
Nee.
Ja, komt het nu beter over? Ben ik nog verstaanbaar?
Ja.
Oké. Welkom. Op de agenda staat het regionale risicoprofiel van de VRR. Aan de tafel zit de heer Littooi en de heer Koper. Die zit daar. Ja, welkom. Onze verantwoordelijke portefeuillehouder, de heer Bergman, is ook aanwezig. En de heer Littooi is de nieuwe directeur van de VRR. Die is bezig met zijn kennismakingronde langs alle aangesloten gemeentes. Meneer Littooi, mag u hierbij het woord geven? Daarbij moet ik even zeggen, ik vind de namen zo, het lijkt wel of ik tegen mezelf kan, Littooi. Dus het lijkt wel of ik het iedere keer zelf zeg. Dus vandaar dat ik daar even naar hapen. Maar aan u het woord.
Dank, ik ga er even bij staan, omdat ik, als ik sta ben ik groter, zeg ik altijd. Dat is een, ik ben het zo goed. Dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Arjen Littooi. Ik ben sinds 1 augustus vorig jaar de algemeen directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Daarvoor heb ik 15 jaar gewerkt bij de gemeente Rotterdam op de directie veiligheid. Dat is de directie in Rotterdam die de burgemeester adviseert over alle zaken op het gebied van veiligheid. In de laatste 4 jaar ben ik daar directeur geweest. En daarvoor heb ik 15 jaar gewerkt bij de politie. Eerst bij de Rijkspolitie en daarna bij de regiopolitie. En daar heb ik als agent op straat gewerkt. Dus ik ben al heel erg lang actief in de veiligheid. En ik heb het meegemaakt van de straat tot het niveau van waar ik nu zit. Los daarvan ben ik 9 jaar gemeenteraadslid geweest in West-Voorne. Voor het CDA. Dus ik heb ook nog wat. In ieder geval voel ik me op zulke soort avonden. Voel ik me weer een beetje thuis. Dus ik heb het met veel plezier heb ik dat gedaan, het gemeenteraadslidmaatschap. Alleen het was niet te verenigen met de functie die ik nu heb. Dus noodgedwongen heb ik afscheid moeten nemen. Sinds 1 augustus ben ik van start gegaan. En ik ben begonnen met een rondje langs de velden. Ik ben begonnen met. Met de burgemeesters allemaal te bezoeken, maar met externe partijen heb ik gesproken. Maar ik heb vooral gesproken met, en daar ben ik nog steeds mee bezig, met de mensen van de organisatie. En als ik praat over de veiligheidsregio, ik wil het toch nog wel eens een keer benadrukken, dan praat ik over meer dan alleen de brandweer. Want de veiligheidsregio is de brandweer, maar is ook de ambulance, is de meldkamer, het 112, is de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen en is de hele risico- en crisisbeheersing. In totaal 2200 man. Die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar, altijd bezig zijn met de veiligheid in dit gebied. En als het gaat over het vakmanschap, als het gaat over de organisatie die staat, dan durf ik er, ook na het half jaar dat ik er nu zit, durf ik er mijn hand voor in het vuur te steken van dat we hier een operationele organisatie hebben die erop is voorbereid om elke crisis die zich voordoet het hoofd te kunnen bieden. Zometeen zal Arnoud Koper iets vertellen over het risicoprofiel. Maar we hebben echt een hele robuuste organisatie met slagkracht die dat op het moment van dat er wat gebeurt het hoofd kan bieden. Los daarvan, en net kwam Otfiel al voorbij, zitten we ook in een omgeving die aan de voorkant moet zorgen van dat we voorkomen van dat er iets gebeurt. En dat, ik zal er zo meteen iets over vertellen, dat vraagt ook iets van onze organisatie, maar ook aan de voorkant zijn we nadrukkelijk betrokken bij de veiligheid in dit gebied. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent van dat we niet alleen in Rotterdam werken, maar in de hele regio, Goeree, Overflakkee, Voorne-Putten, dit gedeelte van de Bargemeente en aan de noordkant ook nog een aantal gemeenten. Maar de gemeenschappelijke regeling en het algemeen bestuur is onze werkgever. En u bent Als gemeenteraad kunt u uw burgemeester aangeven van wat zijn positie is binnen het algemeen bestuur. Los daarvan hebben we, en daarom ben ik ook hier, heeft u als gemeenteraad op een aantal punten wel de gelegenheid om uw gevoelen te uiten over een aantal onderwerpen. En dat is ook de reden van waarom ik graag naar u toe kom. Omdat A, ik vind van dat we als verlengd lokaal bestuur ook met de gemeenteraden in contact moeten zijn. En niet alleen op het moment van dat het over geld gaat, maar met name ook als het gaat over de veiligheidszorg in dit gebied. En twee, op een aantal momenten bent u ook formeel, kunt u uw gevoelen uiten over hoe we het als veiligheidsorganisatie doen. En dat is ook de reden dat ik met u graag in gesprek wil. Niet één keer, niet twee keer, maar wat mij betreft een aantal keren per jaar. En zo vaak roep ik altijd, want ik ken mijn positie als nederig ambtenaar. Zo vaak als het bestuur vraagt dat ik er moet zijn, dan zal ik er ook zijn. Als ik kijk naar de veiligheidsregio, zie ik wel een aantal ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen. Dat is één. Als ik kijk naar Albrandswaard, dan zie ik een hele positieve ontwikkeling daar waar het gaat over de aanrijdtijden van de ambulances. Daar hebben we de afgelopen periode een slag in gemaakt om de 90% die we moeten halen om binnen 15 minuten aanwezig te zijn om dat ook te doen. We zitten op dit moment, zijn we er nog niet voor Albrandswaard, we zitten op 84%, maar we maken daar wel een sprong voorwaarts op. Tweede ontwikkeling die ik zie, ik zal er zo meteen nog iets over zeggen, dat is de ontwikkeling van dat we met de brandweer in een andere organisatievorm zitten. Brandweerzorg is niet alleen maar repressief aan de achterkant, maar is met name aan de voorkant kijken hoe we een brand kunnen voorkomen. Dat vraagt wat van onze brandweermensen, maar dat vraagt ook iets van de organisatie om te kijken of we de brandweerzorg op een andere manier vorm kunnen geven. En als ik dan... ik weet niet wie er op het knopje drukt. Als ik dan kijk naar de ontwikkelingen in Albrandswaard, dan zie ik een paar zaken. We zijn vorig jaar begonnen om het materieel in de regio anders te positioneren. We hebben naar de regio gekeken. We hebben geen afzonderlijke brandweerkorpsen meer in de gemeente, maar we hebben een regiokorps. Staat ons materieel binnen de regio zodanig gepositioneerd van dat we ook de brandweerzorg kunnen bieden die we nodig hebben. Dat betekent dat in elke gemeente de brandweerzorg moet zijn, maar niet in elke gemeente hoeft een ladderwagen te staan of in elke gemeente hoeft een hulpverleningsvoertuig te staan. Dat materiaal hebben we verspreid over de regio en daar was ook in uw gemeente wel een discussie over met name de tweede tankautospuit. Er stonden er twee en in het materieel spreidingsplan is besloten om maar één tankautospuit te gaan. En mede door onder invloed van uw burgemeester hebben we in ieder geval besloten tot we aan het eind van het jaar met een nieuw dekkingsplan komen, in Albrandswaard twee tankautospuiten te laten staan. Een tweede discussie was van kunnen we de brandweerzorg anders organiseren en kunnen we de kazerne misschien hier in Albrandswaard wel sluiten en vanuit de Pottenstraat de brandweerzorg in Albrandswaard geven. Daarvan hebben we gezegd van nee, de kazerne in Albrandswaard blijft open en we gaan twee dingen doen. Eén, in Portland daar gaan we beginnen met brandveilig leven, het ophangen van rookmelders. En dan kunnen we later op een andere manier kunnen we daar met snelle interventievoertuigen komen. En we sluiten de kazerne aan de Pottenstraat. Betekent van dat de brandweerzorg in Albrandswaard op een niveau blijft, op hetzelfde niveau blijft zoals die altijd geweest is met een kazerne op, ik ben de naam van de straat kwijt, maar dat is een hele lange naam. Precies. Met twee tankautospuiten. Tweede is waar we mee begonnen zijn, is de invoering van een snel interventievoertuig. Naar mijn oordeel hoeft niet in alle gevallen een tankautospuit met 6 personen altijd ter plekke te komen. Er is een aantal gevallen waarin je zegt, daar kunnen we sneller op een adequate manier kunnen we hulp verlenen aan hen die dat behoeven. En dat kunnen we met een snel interventievoertuig. Daar zijn we mee begonnen in Lansingerland en we gaan nu draaien in Rotterdam-Zuid op de Pottumstraat vanuit het gebied van de Pottumstraat met een snel interventievoertuig. En daarmee kunnen we op het moment van dat er een melding is snel ter plekke zijn om daar hulp te verlenen. En op het moment van dat het gaat over een gebouwbrand of een grote brand, zorgen we er ook altijd voor dat er voldoende slagkracht achter de hand is om dat het hoofd te bieden. En het snelle interventievoertuig, dat gaat zoals de plannen er nu zijn, vanaf 2013 van start. Een derde punt waar we op dit moment mee bezig zijn, is van dat de veiligheidsregio verdeeld is in 5 districten. En een van mijn waarnemingen in het eerste half jaar was van dat ik in de organisatie 5 verschillende zorgen van brandweerzorg zag. Dat was geen eenheid in de regio. Alle districten waren op een eigen wijze een beetje georganiseerd. En dat snap ik wel vanuit het verleden. Want vroeger had je samenwerkingsgebieden en die hebben een district gevonden. Maar als het gaat over 1 veiligheidsregio met 1 aansturing van de brandweer en 1 doctrine hoe we het moeten doen, heb ik ervoor gekozen om te zorgen van dat we naar een nieuwe organisatie gaan zonder districten, maar een eenduidige aansturing van de organisatie. Voor u in het bijzonder heb ik, want u heeft ook veel compassie met de vrijwilligers in uw gemeente. Ik ben, even kijken wanneer ik er precies geweest ben. 18 januari heb ik ook een bezoek gebracht aan Albrandswaard. En wat ik daar tegengekomen ben, is een zeer betrokken vrijwilligerskorps. Die staat voor de brandweerzorg hier, die gaat er ook voor. Het is ook daar waar het gaat over de veiligheid voorop. De nieuwe brandweerzorg, hebben ze een voortrekkersrol in de regio. En ik heb wel een aantal punten meegekregen die ik in mijn visie voor de toekomst, hoe ik de organisatie zie, echt een plek ga geven. Als het gaat over de menselijke maat, is dat een punt wat me zeer aanspreekt. Dat komt ook uit uw vrijwilligers. Heb aandacht voor de vrijwilligers in deze organisatie. We worden, was hun opmerking, wel heel erg zwaar belast met het werk van wat we doen. Dus graag aandacht voor hetgene van wat we doen. En heb ook respect voor het werk wat we doen. Ook dat is een punt van wat me aanspreekt. En stel redelijke eisen. Dan komen ze wel op een heel ingewikkeld punt. Want de vrijwilliger bij de brandweer is een andere vrijwilliger dan bij tafeltje, dekje of bij de oudere zorg wat we voor elkaar doen. De vrijwilliger bij de brandweer is een betaalde vrijwilliger. Een vrijwilliger kost ongeveer 7.000-8.000 euro per jaar. Nog los even van de uitdrukken. Maar daar vragen wij ook wat van. Want het moet voor u als inwoner van Albrandswaard niet uitmaken of een brand nu geblust wordt door een vrijwilliger of door een beroepsbrandweer. U vraagt professionele brandweer. En dat geeft ook aan van dat we hoge eisen, kwaliteitseisen stellen aan onze mensen. Dat vragen we inspanning voor. Daar vragen we om geoefendheid voor. Daar vragen we heel veel vrije tijd voor. En dat is dusdanig dat we er ook, dat we ze daar ook voor een deel voor vergoeden. En dat vind ik ook wel terecht als je zoveel van mensen vraagt, van dat het ook om een, dat je ook een vergoeding krijgt. En juist het feit van dat we iets van die mensen mogen, dat we de mensen vergoeden, geeft ook aan van dat we in die relatie ook wat van ze mogen vragen. Die wisselwerking die is er. We kunnen niet zonder vrijwilligers in deze regio. Maar het vraagt wel van onze mensen van dat ze, net zoals een beroepsman, professioneel zijn en een brand kunnen blussen zoals het moet. Dus vrijwillig is, ik heb het zoals een, het enige van het vrijwillige is van dat je vrijwillig je eigen aanmeldt en dat je vrijwillig je eigen afmeldt. En daartussendoor is het niet vrijblijvend. Dan wordt er echt wat van je gevraagd. En juist dat aspect vraagt in deze tijd dat we aandacht moeten hebben voor onze mensen en dat we dat ook proberen te geven. Als ik dan naar de volgende ga, dan had ik het net over wat vragen we nu van onze vrijwilligers en hoe is mijn beeld, met name ook van de brandweerzorg, naar de toekomst. En als ik kijk naar de brandweer, dan komt de brandweer altijd te laat. Want de brandweer komt pas op het moment van dat er al brand is. En als je kijkt naar het plaatje, dan zie je dat in de ontdekkingstijd van een brand duurt ongeveer 15 minuten. Dat is een ervaringsgegeven van dat het 15 minuten duurt voordat een brand zodanig zich ontwikkeld heeft van dat hij zegt van, hey, er is iets aan de hand, ik ga de brandweer bellen. Dan heb je 1 minuut nodig om te bellen, 1 minuut verwerkingstijd en dan duurt het altijd nog 6-7 minuten voordat de brandweer er ook daadwerkelijk is. En op het moment van dat de brandweer er is, dan beginnen ze niet gelijk met blussen, dan wordt er verkend, dan wordt er gekeken, wordt er een plan gemaakt. Voordat ze daadwerkelijk inzetten, zijn we weer 7 minuten verder. Dus het moment tussen het begin van de brand en dat ze ook daadwerkelijk gaan blussen, daar zit een periode van ongeveer een half uur. En nu kunnen we ontzettend veel inzet gaan plegen op de opkomsttijd. Overigens is de opkomsttijd, die staan in de wet, staan die genoemd, hoe lang we erover mogen doen. Die halen we met beroepsposten, halen we die ongeveer wel. Maar met vrijwillige posten is het gewoon heel erg ingewikkeld om überhaupt al de vastgestelde opkomsttijd te halen. Omdat je gewoon al 4-5 minuten duurt voordat ze überhaupt de kazerne uitrijden. Dus we kunnen heel veel er investeren om hier nog een minuutje van af te snoepen. Waar we nu mee bezig zijn met het project Brandveilig Leven, veiligheid voorop, heet het, is om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat de brand ontstaat. En dat is ook in uw gemeente een van de projecten die op dit moment in Portland wordt uitgerold. Is van hoe kunnen we de mensen in meer veiligheidsbewust maken? Hoe kunnen we voorkomen van dat er een brand ontstaat? Dat doen we door voorlichting te geven, naar de mensen toe te gaan. Uitvoering te geven aan het gevoel van hoe kunt u zodanig omgaan van dat er een brand voorkomt. Dat doen we door middel van het ophangen van de rookmelders. Dat doen we door het geven van voorlichting. Niet alleen in nieuwbouwwoningen, maar ook bij scholen, ook bij ouderenvoorziening. Steeds maar om te voorkomen van dat er brand ontstaat, zodat we aan deze kant onze tijdwinst kunnen halen. En dat vraagt iets van onze brandweermensen, omdat we ze eigenlijk allemaal in een tijd hebben aangenomen van dat het stoere mannen waren met sterke klauwen die altijd paraat waren om een brand te blussen. Terwijl dat we nu ook iets van ze vragen van wees communicatief, probeer binnen te komen, probeer uitleg te geven. Nou, dat is een nieuwe manier van brandweerzorg waar we hier in ieder geval in Albrandswaard op een goede manier mee bezig zijn. Het tweede wat we doen is van probeer de zelfredzaamheid van de mensen eens te benadrukken. Want mensen zijn dat. Niemand zet met kerst een kaars onder zijn kerstboom. Dat denken we allemaal al van tevoren over na. Dat is een. Dus in dat veiligheidsbewustzijn geeft ook aan van dat mensen zelf, vanuit die zelfredzaamheid, heel veel zelf kunnen voorkomen als er een brand ontstaat. Maar ook, bent u wel eens bij uzelf nagegaan wat op het moment van dat de brand is en het is donker, hoe u naar beneden komt? Weet u de vluchtweg van uw woning? Weet u van als ze buiten zijn, heeft u een plek afgesproken waar u met elkaar verzamelt? Hè? Dan heeft u nagedacht op het moment van dat er een brand is, hoe u voorkomt van dat u zelf het slachtoffer wordt? Dat zijn allemaal zaken waarin we in een nieuwe manier van brandweerdenken, in het veiligheid voorop, mee bezig zijn. Ik heb al gezegd, we zijn hier gestart in Portland. in samenwerking met de gemeente. Dus uw burgemeester is een van de eerste die de rookmelder ook daadwerkelijk heeft opgeplakt. En in 2011 zijn we in 250 woningen al geweest. En het beleid is om in deze regio...
Het zijn 500 woningen die we bezocht hebben in 2011.
500? Inmiddels. Niet meer. Het is goed dat de postcommandant erbij is. En het beeld is, het beleid is om in deze regio in 2015 in ieder geval 51.000 woningen op die manier ook te bezoeken. En dan tot slot, en dan zit ik denk ik een heel eind aan mijn 20 minuten. Dan tot slot de relatie met de gemeente. Ik heb al aangegeven, ik hecht eraan, en dat is mede vanuit mijn eigen ervaring, ik hecht eraan om met de gemeente in gesprek te zijn over de brandweerzorg in de gemeente. En dat hebben we in het verleden, geef ik maar toe, niet altijd handig gedaan. Dat was een stuk onervarenheid, dat was... Een stuk denken van, goh, als ik nou op 15 september een stuk stuur naar de gemeente, dan moet ik toch binnen 4 weken, moet dat dan toch wel in die gemeenteraad behandeld zijn. Hè? Dat is een niet wetende dat net de periode is van dat iedereen met de begroting bezig is, van dat er door de griffier een agenda gemaakt wordt, dat het even de tijd nodig heeft om in een commissie te bespreken en vervolgens in een raad te behandelen. En dan vonden wij het raar dat we na 4 weken nog niks gehoord hadden. En niks gehoord is prima, dan zullen ze het wel met ons eens zijn. En kregen we vaak ergens in januari een berichtje van dat er toch nog wel wat opmerkingen waren. En dan was vervolgens in het algemeen bestuur, was er al een besluit genomen. En waren de gemeente weer, dus ja, wat heeft onze invloed, wat heeft het nog voor zin? Dat is een, nogmaals, het was goed bedoeld, maar voor dit jaar hebben we gezegd, ik wil dat voortaan anders. Ik hecht eraan om met de gemeente in gesprek te gaan. Maar dan moeten we dat aan de voorkant ook goed met de gemeente, bij de gemeente op de agenda zetten. Dat is de reden van dat ik hier nu ben om het risicoprofiel te bespreken. Voordat de deadline is verstreken van dat u kan reageren. Maar het tweede is, het is ook in overleg met uw griffie gegaan van... wanneer ben ik welkom, kan ik er ook over spreken en is er nog ruimte voor een reactie. Dat doen we met de begroting, dat doen we met het risicoprofiel en dat doen we met het beleidsplan. En met het risicoprofiel en het beleidsplan kom ik ook daadwerkelijk bij u langs om daarover te bespreken. De begroting is dusdanige periode van dat u naar u toe komt, maar dat u er wel... Schriftelijk op kan reageren. Het tweede wat ik graag wil is van dat ik wil aangeven, wat krijgt u nu voor uw geld? En dat noem ik een basiszorgovereenkomst. Die heeft u nu ook met de veiligheidsregio, maar alleen op het gebied van de brandweer heeft u een dienstverleningsovereenkomst. Maar u krijgt meer voor uw geld zonder dat u het weet en zonder dat het inzichtelijk is gemaakt. En daardoor lijkt het heel veel geld, maar weet u niet wat u ervoor krijgt. Dus wat ik op dit moment aan het doen ben, samen met de gemeenten ook, de ambtenaren rampenbestrijding, en met onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris, is inzichtelijk te maken van, dit krijgt u voor uw geld. En dat is brandweerzorg, maar dat is ook... advisering bij evenementen, dat is ook toezicht en controle. Dat is ook op het moment van dat er een nieuwe wijk gebouwd wordt, van dat we meedenken in de veiligheidseffectrapportage. Dat is ook op het moment van dat de A15 verbreed wordt. Wat betekent dat voor de brandweerzorg en kunnen we steeds de zorg verlenen in Albrandswaard? Dat is... In de preparatie zit er dat ook allemaal in. En dat gaan we inzichtelijk maken. Ik hoop dat het van de zomer klaar is. Dit krijgt u voor uw geld. En dan kan het zomaar zijn dat u zegt van, ik vind het niet genoeg. Ik wil graag meer. Ik wil bijvoorbeeld dat u wat voor het Delta ziekenhuis extra doet. Dat kan, maar dat doen we. Dan maken we daar afzonderlijke afspraken over in een pluspakket. Zo heeft de gemeente Rotterdam, die wil bijvoorbeeld de toezicht op de stranden bij Hoek van Holland, willen ze door ons dat wij dat doen. Dat kan, maar dat zit in een pluspakket. In goede reden willen ze extra controle op de campings. Dat kan, maar dat zit, dan in het, dat zit niet in het, in het basispakket. In Capelle wil men extra toezicht op het ziekenhuis. Dat kan. Wij komen twee keer, één keer in de twee jaar. Wil je elk half jaar? Dat kan, maar dan maken we daar afspraken over. En dat zit dan in het pluspakket. En tot slot, en dan rond ik af. U heeft meegegeven met de gemeenschappelijke regelingen van dat we een taakstelling hebben van 5%. Die is voor vanaf 2011 zitten met een oplopende schaal. Voeren we die ook in. Dus wij voeren een taakstelling uit van 5%. Maar los daarvan is de discussie vorig jaar, mede naar aanleiding van de brief van de kring van gemeentesecretarissen. En de motie Spijkenisse, die heeft daar, volgens mij is die breed ondersteund in de regio. Van, kunt u niet nog bovenop de 5% een extra taakstelling doen van nog een keer 5%. Van dat je als gemeenschappelijke regeling een taakstelling hebt van 10%. Over dat laatste is discussie geweest in het algemeen bestuur. En dat heeft ertoe geleid van dat. Dat er gezegd is van, we gaan bureau Berenschot een opdracht geven om te kijken of er binnen de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio nog extra taakstelling mogelijk is. Berenschot heeft daarop over geconcludeerd van dat de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio anders is dan velen het beeld van velen. Het is geen omgekeerde kerstboom met een heel groot management, met een hele grote top. Nee, we doen het als veiligheidsregio, doen we het onder het gemiddelde van vergelijkbare organisaties. Maar op de langere termijn zijn er wel bezuinigingsmogelijkheden nog nodig, mogelijk bij de veiligheidsregio. Dan moet u denken aan de huisvesting. 35% van mijn gebouwen staat ongeveer leeg. Dus daar is nog ruimte. En u kunt kijken met name naar de afdelingen, ondersteuning aan de afdelingen PNO. Maar, zegt Berenschot erbij, rekent u niet de Rijksgemeente op korte termijn. Want als het gaat over de huisvesting, lopen al mijn contracten tot 2015. En ik kan heel moeilijk contracten openbreken. Zeker niet daar, het kan wel. Maar heel veel contracten heb ik gewoon met gemeenten. Dus dat betekent aan de ene kant van dat je wat geeft. En aan de andere kant bent u het kwijt. Het tweede is van, u kunt bezuinigen op uw bedrijfsvoering op het personeelgebied. Maar ik ben een organisatie met 3 verschillende cao's. 9 verschillende sociale statuten. En ik, qua ICT-ondersteuning heb ik meer dan 3000 verschillende applicaties. Die heb ik allemaal geërfd toen we één regio wilden. Dus als je daar iets wil, moet je echt eerst gaan harmoniseren voordat je daar je winst kan boeken. Die discussie speelt op dit moment ook in het algemeen bestuur. Ik sta ervoor, en daar zal ik me eigenlijk ook voor blijven inzetten. Ik wil in de bezuinigingen niet komen aan het primaire proces van brandweerzorg. Ik vind dat de brandweerzorg, wil ik op dit moment niet gaan inboeten op kwaliteit. Ik wil met het algemeen bestuur gaan kijken hoe ik in mijn bedrijfsvoering en hoe ik daar nog mijn winst kan halen. Maar ik doe echt een klemmend beroep, dat doe ik op het algemeen bestuur en daarmee ook aan u. Geef mij wel de ruimte om voor de begroting 2013 wordt deze zomer vastgesteld, om mijn energie nu te richten op een nieuwe bedrijfsvoering waar ik vanaf 2014 eventueel efficiëntiewinst kan gaan halen. Maar als ik voor 2013 een extra taakstelling heb, dan ontkom ik er niet aan om ook aan het primaire proces te gaan worrelen. En dat is datgene wat u direct gaat merken aan de brandweerzorg in uw gemeente. Dat is een klemmend beroep wat ik doe. Ik kan bezuinigen, ik wil bezuinigen op de bedrijfsvoering. Maar ik heb even de ruimte nodig om de organisatie op dat punt in een nieuw spoor te brengen. Ik weet niet of ik in mijn 20 minuten voorbij was, maar...
Nee, je bent u ruim voorbij. Meneer Leto, hartstikke bedankt voor uw zeer uitgebreide, maar een zeer goede onderbouwde presentatie die u zelf al gehouden hebt over VRR. Het is heel goed te zien dat u in het verleden raadslid bent geweest. Dus het kwam echt met vuur en passie komen het eruit zetten. Daarbij hebt dat ook het voordeel dat u exact weet hoe stukken aangeleverd dienen te worden. Dus wij zijn ontzettend benieuwd dat we ruim de tijd in de toekomst onze stukken krijgen. Dat we ruim op tijd kunnen reageren bij deze. Dus we laten ons verrassen worden in de toekomst. Dank u wel. Meneer Koper, u geeft ook een presentatie van 20 minuten. Nou, het lijkt me het beste om dat gelijk te doen, want ook betreffende de tijd, we hebben het al kort over 9. Dus we willen de raadsleden ook nog de ruimte geven om wat te kunnen vragen. Überhaupt als er al vragen zijn, want na zo'n presentatie dan... Ja, 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 ja. Meneer Koper, aan u het woord.
Zal ik het van deze kant doen?
Prima, als u dat kan, graag, maar wel via de microfoon.
Ben ik verstaanbaar voor iedereen? Ik hoor ook dat ik versterkt word. Mijn stem is een beetje slecht op dit moment, want ik heb van het weekend, de hele weekend op de Maasvlakte gestaan bij een groot treinongeval. En daar waaide het nogal hard blijkbaar, dus vandaar dat mijn stem. Als ik onverstaanbaar word, dan hoor ik het graag. Mijn naam is Arnoud Koper, ik ben brandweerofficier. Daarnaast ben ik ook projectleider regionaal risicoprofiel. En daar heb ik me bezig gehouden met het samenstellen van het risicoprofiel. En die wil ik graag ook aan u toelichten vanavond. In het risicoprofiel is eigenlijk een beschrijving van het risico binnen Rotterdam-Rijnmond. En ik heb hem in de presentatie complex, divers en dynamisch genoemd. Omdat, we zijn, ik zou bijna zeggen, van alle markten thuis op het risicogebied binnen Rotterdam-Rijnmond. Praktisch gezien is het risicoprofiel opgebouwd uit 3 hoofdvragen. Eigenlijk, welke rampen en crisis kunnen zich voordoen? Hoe erg is dat als het zich voordoet? En wat kunnen we er tegenover stellen? En als laatste zal ik nog wat aanbevelingen doen richting het beleidsplan over de ruimte tussen de capaciteiten en tussen het risico. Maar de basis van het risicoprofiel, en dat is ook eigenlijk het wat in het risicobeeld uitgebreid beschreven staan, zijn 29 concrete realistische scenario's waarmee we het risico beschrijven. Ze zijn relevant omdat we ze in een brede risicoanalyse hebben geanalyseerd en gezien hebben van ja, dit zijn de risico's die voor Rotterdam-Rijnmond gelden. Ze zijn realistisch omdat we geen worst case scenario's hebben genomen. We hebben niet een vliegtuig op de gasbollen op de Maasvlakte laten ontploffen. En dat zou echt de worst case scenario zijn, maar ik denk niet dat de maat voor beleid moet zijn in de toekomst. En ze zijn concreet omdat we ze echt als voorstelbare incidenten hebben opgeschreven. Dus we hebben allemaal beschrijvingen gemaakt met experts samen van wat zou er nou allemaal kunnen gebeuren. En nu zat ik op de laatste pagina terwijl ik op de eerste pagina moest beginnen. Maar dat mag de pret niet drukken. Goed. Voordat we naar het risicoprofiel gaan, ben ik ook even in de boeken gedoken en heb ik in de archieven van de veiligheidsregio gekeken naar de GRIP-incidenten binnen Alblasvaart. En GRIP staat voor incidenten die multidisciplinaire afstemming vragen en waardoor we voor hulpdiensten gaan opschalen. Een voorbeeld daarvan was het treinongeval afgelopen vrijdag op de Maasvlakte. Daar komen heel veel partijen bij kijken, politie, brandweer, ambulance dienst. En als we gecoördineerd samen gaan werken, noemen we dat GRIP-incidenten. En in Alblasvaart heb ik er 2 gevonden van de afgelopen tijd. Een stroomstoring die leidde tot een gasstoring, waardoor er een aantal vervuiling in het gassysteem zat. En er is in 2004 een bommelding geweest in de metro. En daar is ook opgeschaald tot grip. Het laatste was gelukkig, als ik me goed herinner, geen bom. En vandaar dat we. Maar het eerste was een grote complexe. Dat zijn ook echt ook de incidenten zoals in het risicoprofiel terug gaan komen.
Constateer je dat er geen causale verband is tussen het feit dat het burgemeester hier in 2005 is begonnen en er geen grip is?
Nee. Nee. Dat Het risicoprofiel heeft een aantal uitgangspunten. Ik denk dat het goed is om even bij het lezen ook in de aandacht te nemen dat de reden dat er een risicoprofiel is omdat in de wet op de veiligheidsregio staat dat een beleidsplan van de veiligheidsregio gebaseerd moet zijn en gerelateerd moet zijn aan een risicoprofiel, dus aan de daadwerkelijk aanwezige risico's. Landelijk is er een handreiking gemaakt waarin ook een methodiek staat om te komen tot een risicoprofiel. Dus we hebben in Rotterdam-Rijnmond hetzelfde gedaan als in alle andere 25 veiligheidsregio's in Nederland. We hebben dezelfde methodiek gehanteerd met als doel om ook de regio's uiteindelijk te kunnen vergelijken. Maar de concrete doelen van het risicoprofiel zijn er 2 en zij zijn ook zo benoemd. En dat is inzicht krijgen in het risico waarvoor we staan met z'n allen. Dus welke risico's komen hiervoor? En het tweede doel is de risico's ook daadwerkelijk omzetten in beleid. Dus met andere woorden, dat de veiligheidsregio de dingen doet die ook het meest logisch zijn en het meest wenselijk zijn. Want we moeten de grootste risico's natuurlijk bedienen. Een ander uitgangspunt met het beleid is het verbinden met de gemeentes. Ik heb echt nadrukkelijk de opdracht ook gekregen van zorg dat aan het begin al de gemeentes erbij betrokken zijn. Want het is een stuk wat door de gemeentes vastgesteld moet worden. Dat heeft zich geuit in dat er een aantal brieven gestuurd zijn, al vanaf het allereerste begin. Wat gaan we doen? De resultaten zijn gecommuniceerd. Ik heb met een werkgroep gewerkt. In die werkgroep zat een ambtenaar rampenbestrijden om de gemeentes te vertegenwoordigen. Ik heb een expertgroep een aantal momenten bij elkaar gehad om op inhoud te toetsen of op de goede manier bezig zijn. In die expertgroep zaten 3 ambtenaar rampenbestrijders om ook steeds met het gemeentevisie of met de gemeenteblik te kijken naar het stuk. En ik heb een klankbordgroep gehad onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris. Dat is de gemeentesecretaris van Maassluis. En die heeft me ook op een aantal momenten geadviseerd van let hier op, ga een klein beetje die kant op. Want dit is vanuit het gemeentelijk perspectief het handigst. En als laatste is het uitgangspunt, dat zei ik eigenlijk net al, dat het relevante, realistische, concrete scenario's zijn die de basis van het risicoprofiel zijn. Dus met andere woorden, die 29 scenario's die beschreven zijn, als u die naast elkaar legt en het hele palet bekijkt, daarmee heb je het totale risico te pakken. Dus dat is echt de beschrijving. En dat maakt het ook wel een praktisch stuk wat mij betreft voor een beleidsstuk. Ik begon mijn presentatie met dat het risicoprofiel antwoord geeft op 3 vragen. Nou, de eerste vraag is welke rampen en crisis kunnen zich voordoen? En hoe erg is als zich dat voordoet? Nou, als we die 2 vragen beantwoorden, dan hebben we wat mij betreft het risico beschreven en de diepte van het risico. Dus hoe erg is het, hoe vaak komt het voor? Vervolgens hebben we daar de capaciteiten van de veiligheidsregio tegengezet. Van ja, wat kunnen we doen? En dan blijkt, net zoals in het verleden, net zoals in het oude beleidsplan, dat de capaciteiten niet helemaal dekkend zijn op de risico's. En op zichzelf is dat niks nieuws, want in het voormalige beleidsplan van de veiligheidsregio, wat nu nog van kracht is, stond ook dat Rotterdam-Rijnmond een risico heeft van toen noemden we dat nog maatrampklasse 5. We hebben de capaciteiten van maatrampklasse 3. En dat gedeelte wat ertussen zit, daar gaan we pas een beleid op maken om te zorgen dat de kans zo klein mogelijk is dat dat gebeurt. Omdat we van mening zijn, en dat is ook landelijk ook heel normaal, dat als we dat helemaal zouden willen dichten, dat dat gewoon ontzettend veel geld kost en dat inefficiënt is. En daar kom ik zo nog wat nadrukkelijker op terug. Dus met andere woorden, de ruimte tussen capaciteiten en risico is input voor het beleidsplan om daar op een goede manier mee om te gaan. Als we gaan naar risico's. Dan als eerste vraag, welke rampen en crisis kunnen zich voordoen? Nou, we hebben volgens de landelijke methodiek zijn we een brede oriëntatie gaan doen. Die brede oriëntatie moet u zo zien dat in de landelijke methodiek staan een aantal crisistypen benoemd. Van natuurbrand tot industriële brand tot overstromingen. En we zijn al die crisistypes gaan analyseren. Kunnen die bij ons voorkomen of kunnen die niet bij ons voorkomen? Sommigen zeggen we van, ja, die komen bij ons wat vaker voor dan landelijk misschien gemiddeld. Dus daar moeten we wat meer scenario's. Zo zijn we gaan wikken en gaan wegen met steeds het input van allerlei experts erbij gevraagd. En die brede oriëntatie die heeft uiteindelijk geleid tot 29 scenario's. En dan, ik pak de lijst er voor mezelf ook even bij, want het is een flinke lijst geworden. Dan hebben we het over scenario's die gaan over overstroming, zowel dijkdoorbraken, dus dat zijn wat kleinere overstromingen, tot echte grote die vanuit zee zouden komen. Duinbranden, storm- en windhozen. We hebben allerlei branden in complexe gebouwen, instortende winkelpanden. Zo hebben we een aantal scenario's met gevaarlijke stoffen. Ja, je wordt er niet vrolijk van als je het allemaal leest, maar ze zijn wel allemaal opgeschreven op een realistisch mogelijke manier. Een plasbrand, dat is op het moment dat er uit een opslagtank vloeistof naar buiten komt.
Oh. En dat is een andere
ja, precies. Nou, dat is nou een voorbeeld van een, wat ons betreft een traditioneel rampenscenario.
Ja.
Goed. Wat ik net probeerde te zeggen was, we hebben ten opzichte van het verleden. In het verleden hebben we vooral stilgestaan bij traditionele rampenscenario's. Echt de harde, ik zou bijna zeggen brandweerscenario's met veel inzet van operationele eenheden en. Andere woorden zijn ook wel flitscenario's die in één keer ontstaan en waar heel veel aan gedaan wordt. Er is in het stuk ook conform de landelijke methodiek nadrukkelijk ook voor moderne crisis gekozen. Dat is een nieuwe trend. Stroomstoring is een die daar heel wel relevant van is. Maatschappelijke onrust, uitval van riool is ook al een groot probleem als dat zou gebeuren. Zo hebben we verder gekeken dan alleen de traditionele rampen, maar ook vooral moderne crisis. Nou, toen op dat moment hadden we de 29 scenario's beschreven. Wisten we eigenlijk waar we voor stonden, waar we ons op moesten gaan voorbereiden. Maar dan is ook nog een hele relevante vraag. Hoe erg is dat als het gebeurt? En hoe waarschijnlijk is het? Op basis van expert judgment. En expert judgment betekent niks anders dan in een ruimte de goede experts krijgen die verstand van zaken hebben en die over de scenario's een oordeel kunnen vellen. Hebben we ook een oordeel gevraagd. En we hebben een oordeel gevraagd over de impact en over de waarschijnlijkheid. Dus de waarschijnlijkheid is het oude woord van kans, zeg maar. En de impact van welke gevolgen zitten eraan. De impact hebben we op 11 verschillende manieren getoetst. Steeds bij elk scenario op dezelfde manier. Zodat de resultaten ook onderling vergelijkbaar zijn. Zodat we dus op een op theoretische manier een overstroming met een grote brand kunnen gaan vergelijken in het kader van impact. En wat zijn nou de impactcriteria's? Nou, dan kunt u denken aan hoeveel slachtoffers vallen er, hoeveel mensen overlijden er, wat kost het als het scenario plaatsvindt. Ook letterlijk hoeveel vierkante meter grondgebied van Rotterdam-Rijnmond gaat verloren. Maar ook hoe reageert de bevolking erop, maatschappelijke onrust. Nou goed, al die zijn er 11 in totaal. Die hebben we tegen elk scenario gehouden. En bij elk scenario hebben we gekeken hoe waarschijnlijk is dat het plaatsvindt. En toen we dat gedaan hadden, wisten we wat het risico was, we wisten hoe erg het was en we wisten hoe vaak ze voor gingen komen. Vervolgens zijn we naar capaciteiten gaan kijken. En zijn we gaan kijken van, nou, stel dat zo'n scenario zich voordoet, wat kunnen we er als veiligheidsregio en vaste partners tegenover zetten? Toen zijn we eerst gaan nadenken, wat kan de veiligheidsregio eigenlijk? Waar zijn we goed in? Nou, dat blijkt dat we in crisisbeheersing goed zijn. Dat betekent dat we hebben daarvoor het regionaal crisisplan gepakt. En in het regionaal crisisplan staat gewoon opgeschreven voor elke dienst, voor de brandweer wat we moeten kunnen. Voor de brandweer staat bijvoorbeeld bronbestrijding, dus brandblussen. De politie moet zorgen dat alles ordelijk verloopt. Zo zijn voor elke dienst de processen beschreven. Het zijn er 28 in totaal. En die 28 processen hebben we gewoon bij elk scenario tegen het licht gehouden van, ja goed, wat gebeurt er als dit scenario vindt op dat procesniveau? Een voorbeeld daarvan, en dat is ook meteen eentje die niet toereikend is. Als de dijken doorbreken, of de duinen in dit geval, de zee die stroomt over, een deel van onze regio die loopt onder water, kan de brandweer het proces redden dan wel goed uitvoeren? Nou goed, ik heb het aan mijn brandweervertegenwoordiger in mijn werkgroep gevraagd, nou, ik had het zelf misschien ook wel geweten. Nee, dat kan op dat moment niet, want wij hebben geen boten, wij zijn met de auto, wij kunnen niet bij de mensen komen die gered moeten worden. Wij hebben steeds de capaciteit getoetst ten opzichte van de normale dagelijkse zorg. En waarom hebben we dat gedaan? Dat is eigenlijk omdat dat het enige is waar we iets van weten. We weten dat we binnen 6 minuten bij een portiekwoning moeten zijn. Binnen 8 minuten bij een normale woning. Binnen 10 minuten bij een reisjeshuis als die in de brand staat. Een ambulance moet binnen 15 minuten bij een slachtoffer zijn. Daar zijn er net een duidelijke maatstaven voor. Ja, ik ga... het is even heel belangrijk om als je het stuk goed wil lezen, dat we steeds hebben gekeken naar de normale dagelijkse zorg. En dat betekent dus ook als in de capaciteiten soms staat dat het niet toereikend zijn, dat het wat mij betreft niet altijd onacceptabel is. Maar goed, ik ga er niet over, ik geef slechts advies. Maar wij denken dat het acceptabel is. Maar het ziet er soms dramatisch uit. Vervolgens, we weten wat de risico's zijn, we weten wat we er tegenover moeten zetten. En toen zijn we de vertaling naar het beleidsplan gaan maken. Om nog even te beginnen, we hadden dus de 29 scenario's en die zijn we op 5 punten gaan analyseren. Eén daarvan was de impact, die 11 verschillende impactcriteria's. 1 is de waarschijnlijkheid, 1 is de capaciteiten die we tegenover kunnen zetten. We hebben er ook nog tegenover gezet, wat bestaat er al voor beleid binnen de veiligheidsregio? En we hebben de recente incidenten er tegenover gezet. Wat hebben we net meegemaakt, we hebben dat bestuurlijke relevantie genoemd. Om daar een voorbeeld van te geven. Het scenario grieppandemie is een paar jaar geleden heel actueel geweest. Toen waren we met z'n allen in Nederland, durf ik wel te zeggen, heel druk mee bezig. Dus ook binnen de veiligheidsregio. We hebben daar mooie draaiboeken voor geschreven. Die zijn goed. Die zijn nog steeds relevant en die liggen nog steeds op tafel. Wat blijkt, het scenario heeft een hele hoge impact. De waarschijnlijkheid is ook fors, zal ik maar zeggen. We kunnen er weinig tegen doen, want ja, goed, een grieppandemie is moeilijk te stoppen bij de gemeentegrens of bij de regiogrens. Maar we hebben ons al aardig voorbereid met goed beleid. Dus wij gaan ook straks adviseren om daar de komende 4 jaar niet extra veel aandacht in te stoppen. Ondanks dat het een heel fors scenario is, ondanks dat het best grote gevolgen heeft. Maar we zijn voorbereid. En als we daar nog meer energie in gaan stoppen, zou dat niet leiden tot meer veiligheid. Dus vandaar dat we het op die 5 punten geanalyseerd hebben. Wat komt er uit die analyse? Nou, in eerste instantie dat alle 29 scenario's wat ons betreft relevant zijn voor het beleid, het toekomstig beleid van de veiligheidsregio. Binnen die scenario's zitten een aantal zwaartepunten, die hebben we gevonden. En bij zwaartepunten kunt u denken aan overstromingen, grieppandemie, de dreiging terrorisme, de metrobrand, tunnelbrand, vliegtuigongevallen, storm- en windhozen en alle scenario's met gevaarlijke stoffen. Dat zijn scenario's met hoge impact. Over het algemeen, als mensen aan Rotterdam-Rijnmond denken, denken ze ook aan dat soort scenario's. Dus daar moeten we goed op letten. Maar wat blijkt, binnen die zwaartepunten hebben we een aantal punten gevonden die in het verleden onderbelicht zijn gebleven. En die zijn wat mij betreft echt de nadrukkelijke punten waar we de komende jaren aandacht aan moeten besteden. Eén daarvan is de continuïteit, elektriciteit en ICT. Nou goed, we hebben de Vodafone vorige week gehad. En dat was nog vervelend, maar dat was niet meer dan dat. We hebben vorig jaar zomer ook nog uitval gehad van de communicatie van de hulpverleningsdiensten. En dan hebben we wel een groter probleem, zeg maar, als VRR, zeg maar. Elektriciteit valt nog ook nog wel eens uit. Dus dat zijn de scenario's waar we ons, wat mij betreft, beter op moeten of meer op moeten voorbereiden. Het scenario maatschappelijke onrust is ook een scenario waar we de komende 4 jaar, wat mij betreft, wat meer aandacht aan moeten besteden, omdat dat nog niet zoveel gebeurd is in het verleden. Denk aan de scenario's wat afgelopen zomer in Londen gebeurd is, in Parijs in de voorsteden, de banlieues hebben we nog wel misschien in ons achterhoofd zitten. Wat dichter bij huis is het ook al in Den Bosch een paar jaar geleden gebeurd. Dan heeft ook de ME een aantal dagen achter elkaar de orde moeten handhaven in een wijk. Nou, als daar iets gebeurt en de veiligheidsregio moet daar wat doen, dan moeten we ons daar ook beter op voorbereiden wat mij betreft. We hebben gezien dat het scenario duinbrand, we hebben vorig jaar in Rokanje een bijna duinbrand gehad. In Hoek van Holland hebben we een incident gehad. Wat blijkt als we daar wat dieper op inzoomen, het brandbestrijden in de duinen gewoon extra aandacht verdient. En vooral bereikbaarheid en bluswater in dit geval. En als laatste hebben we ook nog een aanbeveling meegegeven. Die eigenlijk over alle 29 scenario's tegelijk valt. En die is ook in het verlengde van het verhaal wat Arjen Litoy net gaf. We hebben dat genoemd het vergroten van de maatschappelijke veerkracht. Maatschappelijke veerkracht is eigenlijk niks anders dan het menselijk gedrag voorafgaande aan het incident. Menselijk voorbereiden voor een incident. En de zelfredzaamheid aan het einde van een incident. Een praktisch en concreet voorbeeld daarvan is wat er afgelopen zomer bij Pukkelpop gebeurd is. Dat is een popfestival in België. Door extreem weer zijn er heel veel slachtoffers gevallen. Maar door de zelforganisatie van de mensen die daar rondliepen, de Twitter, Facebook, Hives, dat soort media, hebben ervoor gezorgd dat mensen voor elkaar gingen zorgen. En zorgden dat als iemand kleren over had, dat dat bij iemand anders terecht kwam. Opvang werd er geregeld. En dat buiten de hulpverleningsdienst om, werd er hulp verleend. Nou, wat mij betreft moeten wij daarop aanhaken en moeten we dat stimuleren en proberen te helpen. Een ander wat ik zelf een heel leuk voorbeeld vond, dat mij wel heel typerend was voor maatschappelijke veerkracht, is afgelopen januari was er hoogwater in Groningen. En er kwam er een meneer aan het woord, die moest zijn huis verlaten, een boer. En die zei, ja, dat kunt u nou wel zeggen, maar de afgelopen jaren is het al hier heel vaak overstroomd. Dus daar ben ik op zich niet zo bang voor. En als u naar mijn voordeur kijkt, die is 3 keer zo breed dan normaal. En waarom is dat zo? Vroeger met hoogwater konden we gewoon met een bootje naar binnen varen. We konden met droge voeten zo de trap oplopen en was er niks aan de hand. Dus ja, ik ben niet bang voor dat water. Nou pleit ik niet dat iedereen zijn deur moet verbreed maken. Maar het voorbeeld was voor mij heel treffend van maatschappelijke veerkracht. Afrondend, laatste sheet, hoe nu verder? Elke gemeente is vrij om de consultatie in eigen in zich vorm te geven. Daar is wettelijk gezien ook niks voor beschreven. Dus u kunt gewoon aangeven hoe u het ziet. Graag vernemen we wel uw zienswijze voor het einde van de consultatieperiode. Dat is 21 mei aanstaande. Ik zal of wij zullen alle zienswijzes bundelen en als nodig het risicoprofiel aanpassen aan uw zienswijze. En uiteindelijk zal het algemeen bestuur in juni het risicoprofiel ter besluitvorming voorgelegd gaan krijgen. Dank voor uw aandacht.
Meneer Koper, hartstikke bedankt voor uw presentatie betreffende het risicoprofiel. Ook een helder en duidelijk verslag. Aan de raadsleden. Willen de raadsleden een reactie hierop geven, te ja of te nee? Meneer Schuitenmaker.
heb nog wel een vraag eigenlijk. Ja, misschien wel twee vragen ook, maar allereerst mijn eerste vraag. Als ik het goed begrijp, ik heb dat stuk geheel doorgenomen, is het domino-effect, oftewel het elkaar opvolgende scenario's, niet meegenomen en niet uitgewerkt. Een grote, bekende, recente kernramp in Japan was een opeenvolging van effecten, die allen als afzonderlijke effecten als nagenoeg onmogelijk ingeschat werden. En toch gebeurde het, een aardbeving, een overstroming, uitval elektriciteit, uitstraal noodstroomvoorzieningen enzovoort. Achteraf bleek dat de effecten onderling een heel sterk verband hadden. In de risicoanalyse staat een scenario 1, overstroming primaire kering, als meest rampzalig. Een mogelijk domino effect zou kunnen zijn, een overstroming uit zee, doorbraak van je primaire kering, gevolgd door een combinatie met overstroming vanuit de rivieren. Mijn zinziens is dat heel wel mogelijk als er slecht weer, een lange periode met veel smeltwater in de rivier is. En nu de vraag eigenlijk, zijn er mogelijkheden om in de toekomstige analyses ook domino-effecten mee te nemen? Of, wat misschien nog wel belangrijker is, verbanden tussen de effecten te bekijken?
Zal ik meteen reageren of gaan we eerst
een ronde? Ja. Dat waren uw vragen?
Nou, maar als ik nog
meer... Je had twee vragen.
Ik heb eigenlijk twee vragen. Of misschien meer een opmerking ook. Mijn tweede vraag gaat over het gebied wat jullie bestrijken. Er is heel duidelijk een hap uit hier rechtsonder. Het gebied Dordrecht en Moerdijk zit daar onder andere in. Dit komt mij niet erg logisch over. Dordrecht is de drukste scheepvaartroute van heel Europa. En Moerdijk heeft vele chemische activiteiten en zijn ook recentelijk problemen geweest. Is er wel eens nagedacht om het dekkingsgebied aan te passen? Rampen houden zich niet aan grenzen en zeker niet aan onlogische, grillige grenzen.
Oké, dank u wel, meneer Schuitema. Gerard, je microfoon. Nog een van de andere raadsleden op waarmerkingen. Meneer Kardecik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou, allereerst dank voor de presentaties en het verhaal. Ik heb het niet helemaal doorgeworsteld, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoewel ik er beroepsmatig wel enig zicht op heb. Ik zal nog wel even een vraag over de scenario's waar je nu het een en ander in nog wel eens in ziet, is natuurlijk gewoon de opzet om ergens in te breken in systemen en dan zaken te manipuleren. Er zit wel een scenario in waarin je met dreiging van terrorisme werkt, maar echt zo'n opzet scenario, dat hebben jullie nog niet meegenomen. Is dat iets wat we jullie wel over gedacht hebben, of is dat gewoon zo nieuw? Omdat ik bijvoorbeeld weet vanuit de bestuurlijke kant dat er allerlei overheden wel worden aangesproken op beveiligingsmaatregelen tegen dit soort scenario's.
Dank u wel, meneer Kardecik.
Ja, hij doet er toch voor zitten.
Hij wou niet gaan branden.
Nou, allereerst eigenlijk mijn... ja, dat heb je wel eens, hè?
Lukt het met mij weten?
Ja, ja, dank u, meneer Rijtsing. mijn waardering voor dit stuk. Ik doe zelf de nationale risicobeoordeling, dus ik herken heel veel hierin. Dus ik heb dit weekend dit stuk wel eens helemaal doorgeworsteld. Het was grappig om dat vanuit een ander perspectief te zien en... Mij viel inderdaad toch wel hetzelfde wat meneer Gerritsen net ook aankaart. Het opzetverhaal zit er eigenlijk niet in. Landelijk doen we daar juist heel veel aan. Dus misschien is daar een bewuste keuze voor, maar daar gaat u vast wel zo op in. En de keteneffecten die zijn eigenlijk ook al eerder aan de orde gekomen. Daar kan ook een behoorlijk probleem in zitten. Is dat iets waar we nog niet naar kijken of waar we in de toekomst naar gaan kijken? Ik ga ervan uit dat het een bepaalde vorm wel uw aandacht heeft, want u ziet dat soort dingen natuurlijk vaker voorkomen. Dus het is niet, op zich niet nieuw. En ik begrijp ook wel dat scenario's maar hulpmiddelen zijn. Dus niet alles wat zich voor kan doen, ga je beschrijven in scenario's omvatten. Maar ik ben wel benieuwd naar uw reactie op in ieder geval deze twee punten. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Meijbeek. Van bij. Verder geen reacties? Meneer Koper, beantwoord u ze? Of meneer Lettoy?
Nee, dus.
De heer Koper? Oh.
Heel één vraag stellen. En dat was het stuk wat u noemde van dat voorbeeld over dat bootje dan een huis in zou kunnen rijden. Dat was wel een varen, sorry. Maar ik was wel benieuwd hoe jullie nou deze scenario's gingen inpassen in een meer participatie voor burgers. Want dat zie ik niet helemaal voor me, wat jullie daar nu voor ogen staan.
Dank u wel, mevrouw Kiever. Nou, ik zie verder geen reacties. Meneer Koper, aan u het woord om de vragen te beantwoorden.
Was het? Even kijken, de eerste vraag kwam bij u vandaan en dat ging over het, ik heb het even hier opgeschreven als het domino-effect is niet meegenomen, van een aantal scenario's kunnen gelijktijdig plaatsvinden. Ik zou het te makkelijk doen als ik zou zeggen van ja, de methodiek schrijft voor dat we enkelvoudige scenario's gebruiken en omdat het elementen zijn die bij elkaar komen. We hebben daar binnen de werkgroep wel over gediscussieerd, want wij weten ook dat de wereld natuurlijk altijd complexer is dan een enkelvoudig scenario. En zeker als u helemaal het extreme scenario als Japan erbij haalt wat daar gebeurd is. Wat ik daar graag over wil zeggen is dat wat mij betreft zo'n tsunami die een half land overstroomt met kettingreacties van kettingprocessen, die radioactieve processen die losgaan. Zit in het geval voor Rotterdam-Rijnmond in een worst-case omgeving. En wij hebben heel nadrukkelijk gekozen voor meest geloofwaardige scenario's. Dus we zijn niet aan de bovenkant van het voorstelbare gaan zitten. We zijn echt gaan zitten aan hele, als we zich zien, zijn hele zware scenario's waar ook heel veel slachtoffers nog steeds kunnen vallen per scenario. Maar we hebben wel steeds gekeken van, we gaan niet op worst-case zitten, dus niet op het allerergste, maar we gaan er iets onder zitten. En ten aanzien van het dominoën. We hebben dat deels onderkend door te zeggen van, goed, we hebben gezien dat uitval ICT, spraak en data een aandachtspunt voor de toekomst is. Uitval elektriciteit is een aandachtspunt voor de toekomst. En we hebben het al in projectvorm gegoten in één. Omdat we ook zien van, dat zit heel dicht tegen elkaar aan en dat komt vaak voor. In sommige scenario's, als u ze ziet, kunt u ook zien dat er toch wel iets van domino heeft plaatsgevonden. In de overstromingsscenario zit ook iets van uitval elektriciteit. En uitval elektriciteit en spraak en data zit ook al iets bij elkaar. Om toch te zorgen dat we en een goed risicoprofiel hebben waar aan alle elementen aandacht is van het risico voor Rotterdam-Rijnmond, is er gekozen om toch wat enkelvoudigere scenario's te nemen en dan wat meer. En we zijn ervan ons bewust dat ze gerelateerd aan elkaar zijn en dat de een de ander kan veroorzaken. En, maar goed, we moeten ook zorgen dat het een overzichtelijk stuk blijft. En vandaar dat en de methodiek heeft ons dat aangereikt en wij hebben het overgenomen omdat wij toch wel zien dat handig werkt. U had de vraag over ik heb het hier vertaald als cybercrime, van de digitale beveiligingen de risico's die daarbij zich voordoen en de impact die daarvan uitkomt. Met het gevaar dat ik me op een andermans terrein begin, maar begeef maar. We hebben binnen onze werkgroep hebben we discussie gehad van wat is nou een scenario wat zich echt binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond afspeelt en wat is nou een scenario wat zich op het landelijk niveau plaatsvindt. En er zijn ook scenario's te bedenken over geldschaarste, olieschaarste en dat soort scenario's. Die zien wij toch vooral heel erg nadrukkelijk de rol van het Nationaal Coördinatiecentrum, van die minister. En dat zijn de scenario's die in de nationale risicobeoordeling terugkomen en daar uitgewerkt worden. Wij denken dat we voor de veiligheidsregio moeten zorgen dat we ook echte scenario's pakken waar we invloed op hebben, waar we wat mee kunnen. En vandaar dat we gekozen hebben zoals we gekozen hebben. En dit is er wel een die precies ook op de scheidslijn valt. Dat heeft u heel scherp gezien. Maar wij hebben toch geconcludeerd naar die brede oriëntatie dat net als een oliecrisis of een geldcrisis, dat eigenlijk boven de pet van de veiligheidsregio uitsteekt. De volgende vraag die kreeg ik van u, dat ging over het opzetverhaal. Er zitten geen scenario's in waar moedwillig, behalve dan mogelijk het dreiging terrorisme scenario. Dat klopt. We hebben niet een scenario trigger met opzet. We hebben vooral eigenlijk steeds gekeken naar ja, nou, wat is het resultaat van het scenario? Dus hoe de brand ontstaat, daar hebben we ons niet zo druk om gemaakt. Dezelfde discussie hebben we gehad over het terrorisme. In de landelijke handreiking stond dat we terrorisme moesten opnemen, maar als ik het technisch woord moet zeggen, als starttrigger van het scenario. Dus terrorisme zou een begin zijn van het scenario. We hebben toch vanuit onze veiligheidsdirectie te horen gekregen van ja, we willen toch dat het nog nadrukkelijker voorkomt, omdat het ook relevant is. Zeker met in het achterhoofd dat in 2001 de tanks voor de tunnel stonden, de Bottleneck-tunnel en de Benelux-tunnel. Wij willen daar aandacht voor. Nou, wij zien het dus ook echt als een starttrigger. Dus vandaar dat we dus ook het scenario niet een bomaanslag in de metro hebben opgeschreven. Nee, we hebben een scenario dreiging terrorisme. Dat is al ingewikkeld genoeg bestuurlijk gezien om dan goed te kijken wie erover gaat. En die minister komt er dan natuurlijk ook heel nadrukkelijk bij. Maar vandaar dat we dus wel voor opzet dreiging terrorisme hebben gekozen. En voor de rest hebben we vooral gekeken van ja, als het brandt, wat is er dan? De dijken gaan door. Of iemand er nou doorsteekt of slecht onderhoud. Ja, het resultaat blijft dat de veiligheidsregio aan de slag moet om het te helpen. Het doel van het risicoprofiel is tweeledig. Eén, ja, iedereen goed inzicht krijgen in van waar staan we voor. En twee, als we weten wat we moeten doen, dan moeten we ook ons beleid eraan relateren. En dan zijn effecten natuurlijk heel erg van belang. Dus vandaar dat we die niet zo direct hebben meegenomen. En de laatste vraag die ik kreeg ging over het verhaal met een boot het huis binnenvaren. De afdeling communicatie van de veiligheidsregio zal op het moment dat het risicoprofiel vastgesteld is door het algemeen bestuur verder gaan met het risicoprofiel. En wat bedoel ik met verder gaan? Zij zullen het risicoprofiel ook als basis gaan gebruiken voor risicocommunicatie. Dus ze zullen ook, als het goed is, en tenminste, wij staan daarvoor, maar goed, het is uiteindelijk aan u om dat te beoordelen. De 29 scenario's bestrijken het volledige risico van de veiligheidsregio. En dat is natuurlijk ook een mooie start voor de afdeling communicatie. Om per scenario handelingsperspectief voor mensen te gaan maken. Van wat moeten we nou doen als er een overstroming is? Wat moeten we nou doen als er een grote brand is? Wat kunnen we doen bij extreem weer? Nou, dat allemaal scenario's die zich kunnen voordoen. En waar mensen, wat mij betreft, door als je jezelf een klein beetje voorbereidt en een klein beetje het handige gedrag vertoont, kan je veel minder ellende meemaken. En de afdeling communicatie van de veiligheidsregio zal dat dus, en ik weet niet of ze dat meteen na de zomer af hebben, maar dat hebben ze me wel toegezegd, dat zal als de basis dienen voor risicocommunicatie. Dus, en dan vooral in het kader van handelingsperspectief, wat is nou handig om te doen in sommige situaties? Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Ik zie hem ook nu hier staan. Ja, de hap uit het kaartje, dat is geografisch bepaald bij de grenzen van de veiligheidsregio. Onze grenzen liggen daar nou eenmaal, zou ik bijna zeggen. Rampen houden zich dus ook niet aan regiogrenzen, dat klopt. Binnen Zuid-Holland, dus met de regio Haaglanden, de regio Zuid-Holland-Zuid, waar onder andere de hap van is, zou ik maar zeggen. Hollands Midden is ook een regio die onze buurregio's zijn. Daar zijn we op dit moment met een project gestart om dat precies te gaan onderzoeken. Van welke risico's doen we elkaar aan, zou ik bijna zeggen. Dus wat kunnen we van elkaar verwachten op risicogebied? Daarvan willen we ook een maatgevend scenario gaan maken, wat regio-overschrijdend zal zijn. En waar dus we ook weer ons kunnen, ja, bovenregionaal kunnen gaan voorbereiden dat als er een scenario, nou, ik zou bijna zeggen à la Moerdijk, op een regiogrens plaatsvindt en de effecten gaan de regiogrens over, dat we zorgen dat we goed van elkaar weten hoe we elkaar moeten vinden, dat we, ik zou bijna zeggen, beter dan het toenertijd bij Moerdijk gegaan is, kunnen reageren op het scenario en op het incident en dat op die manier op een goede manier kunnen afhandelen. Dus er is zorg voor bovenregionale scenario's, maar niet in het risicoprofiel van Rotterdam-Rijnmond.
Misschien dat ik er nog even wat op
meneer toe mag. Meneer Littoor, even. Ja, ik moet ook even de naam opzeggen vanwege de band, hè? Meneer Littoor.
Op dit moment kent het land 25 veiligheidsregio's. En wat mij is opgevallen in mijn begin, van dat we het in ieder geval in het land ook op 25 verschillende manieren georganiseerd hebben. Dat is een. Wat je op dit moment de ontwikkeling is van dat de grenzen van de gerechtelijke kaart, het Rotterdam, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid één regio wordt. De politieregio wordt op dit moment
Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond wordt één regio. We zijn bezig met een ontwikkeling van één meldkamer voor Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond. De regionale colleges hebben daar onlangs een besluit over genomen. En het ligt in de verwachting, ik kan niet in een glazen bol kijken, maar het ligt in de verwachting dat we op termijn ook één veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid Rotterdam-Rijnmond krijgen. Dan is in ieder geval in die grens hebben we het opgelost. Blijft altijd nog wel, je blijft altijd grens houden, ook als je 10 regio's hebt. En ook dan houdt de ramp zich niet aan die grenzen. Dus betekent wel dat we in ieder geval voor Zuid-Holland-Zuid, hebben we al gezegd met onze buren, hebben we een samenwerkingsconvenant ondertekend. En op dit moment, want aan de onderkant grenzen we aan Zeeland. Ben ik ook met de directie van Zeeland in gesprek om ook daar een soortgelijk convenant te sluiten. Dat op het moment van dat zich een incident voordoet, we in ieder geval informatie uitwisselen. We elkaar tijdig informeren. En ook het zodanig doen dat daar waar het bronincident is, van dus als dat in Rotterdam is, dat Rotterdam op dat moment ook de leiding heeft in de coördinatie. Als het in Zuid-Holland-Zuid is, dat we van tevoren weten dat Zuid-Holland-Zuid in de lead is. Dus u heeft een terecht punt en we proberen dat op die manier te ondervangen.
Dank u wel, meneer Leto, voor uw antwoord. Meneer Koper, uw antwoorden op de vragen waren helder. Raadsleden, zijn al uw antwoorden vragen beantwoord? In mijn visie wel. Dat niet vergeten wordt, want anders krijg ik dadelijk weer dat er nog vragen zijn blijven liggen, helaas. Het volgende, een reactie, ofwel een soort zienswijze. Heeft de Raad daar behoefte aan om nog een zienswijze te moeten samenstellen, te ja of te nee? Want dan moeten we dat de 14e bespreken. En anders zou ik willen vragen, wordt het een bespreekstuk of een hamerstuk? Hamerstuk? Hamerstuk voor iedereen? Helder. Geen zienswijze, ook dat is duidelijk. Oké. Mag ik onze gasten, de heer Lito en de heer Koper, hartelijk bedanken. En de andere heren, helaas de naam is mij ontschoten. En de dame natuurlijk. Dus, maar in de toekomst gaan we dat wel doorkrijgen, zeg maar. Hartstikke bedankt voor uw heldere en duidelijke uitleg van de VRR. En wel thuis.